Welkom bij een nieuwe aflevering van de Pollinator Podcast. Ik ben Tom van de Beek en ik mocht het genoegen hebben om een bijzondere gast te bevragen. Zijn naam is Wouter Ubbink. Wouter is de VN jongerenvertegenwoordiger biodiversiteit en voedsel. Dat is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp en zeker voor de pollinators. Wouter is namens Nederland aanwezig bij de COP15 in Canada. Dit is de belangrijkste wereldwijde top over biodiversiteit. Ik ben heel benieuwd naar de verwachtingen en bevindingen van Wouter. En natuurlijk vooral ook hoe deze top bestuivende soorten verder gaat helpen. Allereerst, Wouter, zou jij kunnen uitleggen wat COP15 eigenlijk precies is? En hebben we niet ook net een andere COP achter de rug? Wat is het verschil?
COP15 is de grote biodiversiteitsconferentie van de Verenigde Naties. Vorige maand hadden we COP27 en dat was ook een belangrijke conferentie, maar die ging over klimaat. En COP15 gaat over biodiversiteit. Nou, de biodiversiteitsconferenties die vinden elke 2 jaar plaats en daartussen zijn er ook nog een soort van tussenonderhandelingen. Dit is best wel een bijzondere editie van de COP, omdat op deze editie een nieuwe afspraken worden gemaakt voor 2030. Dus er komt een nieuw raamwerk, heet dat dan, het Global Biodiversity Framework, waar landen afspraken maken over allerlei dingen die te maken hebben met biodiversiteit voor 2030. En tot die tijd zullen ze nationaal moeten gaan werken aan actieplannen om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.
Helder. Hey, kun jij uitleggen wat er precies op het spel staat bij deze COP?
COP15 is belangrijk, omdat biodiversiteit belangrijk is. Biodiversiteit is eigenlijk de basis van heel groot deel van ons leven als mensen en ook van onze economie. We zijn afhankelijk van biodiversiteit voor bijvoorbeeld schoon drinkwater, voor voedsel, voor bestuiving van groente en fruit, maar ook voor onze waterveiligheid bijvoorbeeld. En dat zullen luisteraars van deze podcast vast niet, die zullen dat vast weten. Dat probleem van biodiversiteitsverlies is natuurlijk niet een nationaal probleem. Dat is iets wat over de hele wereld plaatsvindt. En idealiter wil je dus ook zoeken naar oplossingen die wereldwijd zijn. En die niet goed zijn voor het ene land, maar slecht voor het andere land. En dat is de reden waarom dit ook bij de VN wordt behandeld. En waarom we dus elke 2 jaar bij elkaar komen om dit soort afspraken over biodiversiteit op mondiaal niveau te maken.
Kun je uitleggen hoe deze conferentie precies de natuur gaat helpen?
Het gaat over het gebied wat beschermd wordt. En wat daar nu in staat is dat 30% van het globale aardoppervlak in 2030 beschermd natuurgebied moet zijn. Nou ja, als dat aangenomen wordt, dan zullen heel veel landen meer natuur moeten aanwijzen als beschermd natuurgebied. En zal dat hopelijk leiden tot ook bescherming van de natuur. Maar het gaat dus niet alleen maar over bescherming van de natuur, want biodiversiteit is echt iets waar eigenlijk bijna alle sectoren wel mee te maken hebben. Biodiversiteit komt ook voor in de stad, het komt voor in de landbouw en op heel veel andere plekken. Dus natuurbescherming is een belangrijk element in het framework, maar het is zeker niet het enige.
Kun je al iets zeggen over wat er in de conceptovereenkomst staat?
Nou, in de conceptovereenkomst, waar dus nog een heleboel dingen in staan die nog niet zeker zijn, nog niet zeker of ze daarin zullen blijven, staan dus ruim 20 targets, 21 of 22. En die gaan over allerlei verschillende dingen. Die gaan dus over de bescherming van natuurgebieden, ze gaan over vervuiling, over de effecten van klimaatverandering, ze gaan over de schadelijke subsidies waar ik het over had, ze gaan over bijvoorbeeld de lucht- en waterkwaliteit. Ze gaan over het gebruik van biodiversiteit, dus eigenlijk duurzame gebruiken van, en ook handel. Het gaat over invasieve soorten, het gaat over steden, en het gaat over bedrijven, het gaat over consumptie, over biotechnologie. Nou, en zo kan ik nog wel een aantal dingen noemen, maar al die dingen noemde zijn dan bijvoorbeeld 1 target. En samen heb je dus een rijtje van 20 dingen die er met z'n allen voor zouden moeten zorgen dat we de missie halen. En de missie is eigenlijk om in 2050 in harmonie te leven met de natuur. Nou, is dat natuurlijk best wel een beetje een vaag begrip. Wat is dat nou in harmonie leven met de natuur? Maar daar zijn dus ook discussies over. Wat betekent dat nou precies? Wat betekent het om te stoppen met biodiversiteitsverlies? Dat is soms ook best wel lastig te definiëren. Dus naast het framework zelf zijn er ook een heleboel indicatoren die landen kunnen gebruiken om te kijken hoe ver zijn we nou op weg met die targets. En daar wordt ook over onderhandeld.
Is er iets wat er echt uitspringt? Wat blijft hangen bij je?
Nou, een van de belangrijkste targets waar veel mensen op naar kijken, is dat target van 30 by 30. Dus 30% beschermen van het aardoppervlak in 2030. Als we dat met z'n allen zouden afspreken, zou dat een best wel mooi resultaat zijn in het framework. Maar het is natuurlijk niet het enige waar we naar kijken. Waar ik als jongerenvertegenwoordiger uit Nederland ook naar kijk, is bijvoorbeeld de rol van voedsel in het hele verhaal. Er zijn wel verwijzingen naar voedsel, bijvoorbeeld naar landbouw, naar voedselveiligheid. Maar wat mij betreft wordt er eigenlijk te weinig gezegd over voedsel. En dan met name over de eiwittransitie. Ik zou graag zien dat er meer wordt gesproken over verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Want ik denk dat we daar een heleboel ruimte mee kunnen winnen. Maar daar gaat het bijna niet over. En als het erover gaat, dan zitten wij daar dus op en dan proberen we te zorgen dat er een ambitieuze tekst uitkomt. Iets anders wat trouwens ook nog belangrijk is en wat mondiaal speelt, en dat is een beetje ingewikkeld, dat gaat over digital sequence information. Op dit moment is het zo dat als jij biologisch materiaal, bijvoorbeeld planten, uit een regenwoud huidt, bijvoorbeeld uit Brazilië, en je gaat daar vervolgens medicijnen van maken, dan zal je afspraken moeten maken over wat er met die medicijnen gebeurt, de winst die je eruit haalt. En dat je dat eerlijk deelt met het land waar die plant vandaan komt. Nu is het zo dat tegenwoordig het niet meer alleen maar gaat over daadwerkelijke planten en materiaal van dieren of planten, maar dat het ook gaat over de DNA-sequenties. Dus echt puur de informatie van de genen van zo'n soort. Nou, en er zijn nu ook gesprekken over hoe kan je nou ervoor zorgen dat zelfs als je dier of plant niet verplaatst, maar wel die informatie krijgt, die DNA-sequentie. Dat je toch daar eerlijk mee omgaat. Dat een land ook wordt gecompenseerd voor dat soort planten en dieren. Want zij beschermen natuurlijk die bronnen, die hulpbronnen. En als andere landen die gebruiken, dan zouden ze daarvoor moeten betalen. En daar zijn dus ook een heleboel discussies over. En dat is best wel ingewikkeld en technisch. Dus daar zitten wij ook iets minder dicht op. Maar het kan wel eens heel belangrijk gaan worden voor dit akkoord.
Dit klinkt inderdaad allemaal wel erg complex, maar niettemin, ja, ik begrijp het wel. En het is ja, mooi dat er op die manier ook wordt overlegd dat ook de landen die het meeste biodiversiteit beschermen, dat die daar ook daadwerkelijk voor beloond worden. Klinkt eigenlijk niet meer dan logisch. Maar even terug naar de onderhandelingen. Hoe gaat het daarmee nu?
Tot nu toe lopen de onderhandelingen, ik zou zeggen, niet echt slecht, maar ook niet echt heel goed. Er zijn een aantal targets die schoon zijn, dus waar landen het over of eens zijn of bijna over eens zijn. Maar er zijn ook nog best wel veel plekken waar landen nog echt verder moeten praten, waar nog niet klaar is om samen een afspraak te maken. Of zelfs niet klaar is om er ministers naar te laten kijken, want over een paar dagen dan komen er een heleboel ministers. Er is een zogenaamd high-level segment. En die ministers kunnen soms met wat meer mandaat wat belangrijkere en snellere beslissingen nemen. Maar zelfs voor hun komst is eigenlijk sommige tekst nog niet helemaal klaar. Dus er moet er echt wel wat een en ander gebeuren. Nou is dat ook niet per se ongebruikelijk op zo'n conferentie, dat je zelfs na een week nog lang niet klaar bent, helaas. Dus er moet nog veel gebeuren, maar sommige dingen gaan goed. Dus het is eigenlijk nog best wel spannend. En ik weet nog niet zeker of het gaat lukken. Maar we zullen echt moeten gaan kijken hoe het de komende week eruit gaat zien, hoe het gaat met de ministers. En daarna zullen we pas kunnen zeggen of er een akkoord komt of niet. En uiteindelijk weten we dat natuurlijk pas op het laatste moment. Dat zagen we ook bij de klimaatonderhandelingen. Uiteindelijk gingen die nog een dag langer door, zo'n beetje. En daarna wisten we pas of het was gelukt of niet. Uiteindelijk gaat het natuurlijk niet alleen maar om dit akkoord. Want zelfs als we een akkoord hebben, moeten uiteindelijk landen het zelf gaan uitvoeren. Dus volgend jaar en het jaar daarop zullen landen ook daadwerkelijk aan de slag moeten met die plannen en echt nieuwe actie ondernemen om te zorgen dat we die doelen ook gaan halen. En daar draait het uiteindelijk natuurlijk echt om. Dus zelfs als we een akkoord hebben, is natuurlijk nog niet het hele verhaal compleet.
Hey, wat wij vanuit de pollinators natuurlijk heel graag willen weten, vormen bestuivende soorten ook een belangrijk thema tijdens de top?
Er staat in het Biodiversity Framework ook het één regel over bestuivers. Dat is Target 11. Target 11 zegt namelijk: Restore, maintain and enhance nature's contribution to people, including ecosystem functions and services, such as regulation of air, water, soil health and pollination. En daarna nog een aantal dingen. Dat betekent dus dat we moeten gaan werken naar zorgen dat bestuiving wordt gewaarborgd, dat dat weer meer terugkomt, zodat wij daar ook iets aan hebben in onze ecosystemen. Nou, dat is op zich goed dat het genoemd wordt, daar ben ik ook blij mee. Nou, is het wel zo dat dit in die zin een vrijblijvende vorm is in het target. Er staat niet bijvoorbeeld hoeveel procent insecten of bestuivers we zouden moeten kunnen behouden. Nou, is dat misschien ook lastig te meten. Dat kan zeker niet in alle landen. In Nederland kunnen we dat misschien nog wel doen, maar dat kan niet overal. Maar dat zou misschien wel goed zijn. Ik moet zeggen dat ik niet precies weet wat de indicatoren zijn voor target 11. Dus hoe we gaan meten of landen dit target hebben gehaald. Dat zou je even kunnen opzoeken. Of ik kan het proberen te vinden ergens. Maar zo diep zit ik niet in de stof.
Zo diep zitten wij helaas ook niet in de stof. Ik heb even een snelle zoekopdracht gedaan, maar ja, kan het ook nog niet echt vinden. Wie weet komt het later dan nog. Hey, kun jij ondertussen vertellen wat wij vanuit Nederland zelf voor positiefs kunnen bijdragen?
Nou, wat mensen in Nederland kunnen doen voor deze top is natuurlijk vrij beperkt, want het is nou eenmaal een conferentie waar landen met elkaar praten. Wat wel heel erg goed zou zijn, is als mensen het hierover hebben. We hebben natuurlijk met het klimaat gezien dat er 10, 20 jaar geleden echt veel minder aandacht voor was dan er nu is. Er is nu heel erg veel nieuws over. Veel mensen praten over wat er is gebeurd in Egypte, in Sharm el-Sheikh. En mijn hoop is eigenlijk dat dat voor biodiversiteit ook meer gaat gebeuren. Dat we het hierover gaan hebben met z'n allen. Want het is in die zin is het net zo'n soort VN-top als de klimaattop. En biodiversiteit is ook wel net zo belangrijk als klimaat, zou ik zeggen. Dus dat zou heel erg fijn zijn als het gewoon hier meer over gaat. Dus ik zou zeggen, praat er met je vrienden over. Praat er met je familie over. Dat zou ons wel heel erg helpen. Daarnaast kun je natuurlijk als mens een heleboel doen voor biodiversiteit. Bijvoorbeeld het eten van meer biologisch eten, het eten van minder vlees en zuivel. En ook het verminderen van je uitstoot is in algemene zin ook natuurlijk goed voor het milieu. Het hebben van een tuin kan goed zijn. Zorgen dat er veel verschillende soorten planten staan, inheemse planten in je tuin of op je balkon als je dat hebt. Dat zijn dingetjes die je als burger in Nederland kan doen. Uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat het niet zo dat we niet alleen maar met burgers daar gaan komen. Er zal ook gewoon ander beleid moeten komen, er zullen andere wetten moeten komen en bedrijven zullen daar moeten op worden aangesproken en er zullen regelingen moeten zijn dat bedrijven ook hun impact op de biodiversiteit verminderen. Alleen op die manier kunnen we er echt voor zorgen dat de biodiversiteit in de wereld weer terugkomt.
Dankjewel voor dit inkijkje wat er in Montreal op het spel staat, Wouter. Heb je tot slot nog wat afsluitende, opbeurende woorden voor ons?
Ik hoop heel erg dat het gaat lukken om hier een wereldwijd akkoord te sluiten. Dat zal in het nieuws komen rond 20 december, verwacht ik. Want dan is de top klaar. En ik hoop heel erg dat we met die top en wat er daarna gaat gebeuren in Nederland en andere landen, dat we toegaan naar een wereld met meer biodiversiteit. Doeg!
Ja, dat was hem dan alweer, de Pollinator Podcast van deze keer. Dankjewel Wouter Ubbink, een van de twee jongere vertegenwoordigers op het gebied van biodiversiteit en voedsel van de VN, afgevaardigd vanuit Nederland. Nou, wij zijn heel benieuwd natuurlijk hoe het afloopt en wij hopen jullie daarvan ook op de hoogte te houden en we hopen dat het thema biodiversiteit wat ons zo na aan het hart ligt, dat dat ja, eigenlijk nog beter op de kaart komt en nog meer mainstream wordt, zodat iedereen in Nederland ja, het belang daarvan inziet en zich daar ook super actief natuurlijk mee bezig gaat houden. En dat kan dan weer via onder andere onze verschillende campagnes. Nou, wil je daar dan meer over lezen? Ga vooral even naar thepollinators.org.
Oeh.
Zap zoom 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 zoom